gaat begin. Wij willen hem verhogen, hem zien met onze ogen. Jezus Christus, onze Heer, hem geven alle eer. Ja.
Laten we samen de Heere God gaan danken en bidden. Heere God, ik sla de ogen naar het gebergte heen. Ik sla mijn ogen naar het gebergte heen. En mijn hulp is van de Heere. Alleen die hemel, zee en aarde eerst schiep en nu bewaarde. En Heer, gewoon heel eerlijk, naar wie moeten we anders gaan? Er is buiten u niemand die ons zo kan helpen, die ons zo kan bijstaan. En we willen het heel eenvoudig tegen u zeggen, Heer. We zijn in alles van u afhankelijk. En we hebben het net gezongen met die oude woorden. Hij is, al treft u het felst verdriet, het hevigst verdriet. Hij is onze helper en hij zal ons bijstaan. U zult niet toelaten dat onze voet wankelt, omdat wij staan op Jezus Christus, onze Heer. Maar wat kan het verdriet fel zijn? Wat kan het verdriet moeilijk zijn en pijnlijk zijn? Heer, als we zo de namen genoemd hebben van zusters en broeders, dan kent u ze. Dan weet u ze te vinden. Dan weet u wat er in het hart leeft. Dan kent u ook hun verdriet, hun pijn. Wat de omstandigheden ook zijn, leer dat wij samen blijven zien op de Heere Jezus Christus en op Hem alleen. Dat is nodig. En dan te bemerken. Dan te beseffen, dan te ervaren. Dat u een God bent die in de Heere Jezus Christus zo dichtbij is gekomen. Heer, we willen u daar hartelijk voor danken. U kent ons, Heer, zoals wij hier zitten. Jongeren, ouderen. U kent degene die thuis met ons verbonden zijn of op het vakantieadres met ons verbonden zijn. Jongeren, ouderen. En u kent het diepst van ons hart. En u weet, Heer, wie we zijn. En u weet wat er in het afgelopen week gebeurd is, wat er in de afgelopen tijd gebeurd is. Of wat er nog moet gaan gebeuren. Wat ons blij kan maken, blijdschap kan geven, vreugde. Of wat ons verdriet doet en pijn doet. En laat het zo zijn dat het de omstandigheden van het leven, dat die niet zullen verhinderen dat wij vanmorgen met elkaar iets zien van de grootheid van Jezus, de Christus. Daarom zijn we hier gekomen. Laat het zo zijn, Heer, dat we niet uit gewoonte hier gekomen zijn, maar dat we uit liefde voor U hier gekomen zijn. Omdat we zoveel van U houden. Omdat wij die eeuwige liefde die U ons hebt gegeven in uw Zoon willen beantwoorden. Heer, we danken U voor de vrijheid die we hier mogen ervaren. Er zijn zoveel broeders en zusters die dat helemaal niet kunnen. We hebben zo vaak voor ze gebeden. We staan zo vaak bij ze stil. Mensen die als ze in uw naam belijden, in uw naam geloven, uw naam belijden, Heer Jezus, vervolgd worden, gemarteld worden, ja zelfs de dood ingejaagd worden. Ik wil het heel eerlijk tegen u zeggen, Vader, en er zullen velen met mij eens zijn. Ik kan me dat zo weinig bij voorstellen. Maar het gebeurt wel en we willen bidden voor uw kinderen, wereldwijd. We willen bidden voor hun vervolgers, want ook zij hebben een ziel voor de eeuwigheid. Werk zo door uw gemeente heen, Heer Jezus, door de krachtige werking van uw Heilige Geest, door de krachtige werking van uw levende woord, dat er nog velen zullen komen die de knie zullen buigen voor u, Heer Jezus. We willen bidden voor uw volk Israël. We weten dat u nog een hele weg gaat met het volk. U heeft het volk niet afgeschreven, zoals soms wel eens gedacht wordt, of wat de wereld ons wil laten geloven. Dat het alleen maar een slecht volk is en dat er niets goed uit voortkomt. Want wij weten op grond van uw woord dat u nog een plan heeft met Israël en dat u tot uw doel zult gaan komen, ook met het volk Israël. Maar we bidden in deze tijdsperiode dat u velen ook uit het volk Israël tot erkenning zult brengen dat Jezus Christus de zaligmaker is. En ook uit het Palestijnse volk en uit alle Arabische volkeren. Ja, uit al de volkeren van deze wereld laten nog velen tot die belijdenis komen. Jezus Christus is de zaligmaker. We bidden, Heer, voor alle plaatsen ook hier in Enschede, waar broeders en zusters nu samenkomen rondom uw woord. Laat het woord opengaan en laat de Heer Jezus Christus zien. In allerlei gereformeerde kerken, in de PKN-kerken, in de evangeliegemeente, welke gemeente het ook is, Heer. U kent al de gemeenten hier in Enschede. Maar laat het zo zijn, Heer, dat u de voorgangers echt woorden van leven geeft. Dat ze over u mogen vertellen en over wat u hebt gedaan in het hart en in het leven van mensen. Dat u centraal staat. En dat bid ik ook voor mezelf. Dat het vanmorgen niet om mij gaat. Of om mijn woorden. Laat het allemaal wegvallen. Zodat we met elkaar zullen merken. Dat u door uw krachtige werking van uw Heilige Geest hier aanwezig bent om dat woord voor ons te ontvouwen, bekend te maken. Zodat het ook daadwerkelijk diep landt in ons hart. We danken u, Heer. Dat het uw verlangen is om ons te ontmoeten. We danken u voor al uw barmhartigheden. We danken u dat we u kennen. Glorie voor uw naam. Amen. We gaan met elkaar verder met de Efezebrief. Efeze hoofdstuk 3. Efeze hoofdstuk 3. Efeze hoofdstuk 3, de eerste 13 versen gaan we met elkaar lezen. Efeze 3 vanaf vers 1. Efeze 3, vers 1. En daar lezen wij het volgende. Om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen bent, als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God die aan mij gegeven is ten behoeve van u. dat hij mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft, zoals ik eerder in het kort geschreven heb, waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus, dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de Geest. Namelijk dat de heidenen mede erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mede deelgenoten zijn van zijn belofte in Christus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben krachtens de gave van de genade van God die mij gegeven is, overeenkomstig de werking van zijn kracht. Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekend gemaakt zal worden, volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heere. In hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof in hem. Daarom vraag ik u dat u de moed niet verliest vanwege mijn verdrukkingen, omwille van u. Want dat is uw heerlijkheid. Lieve broeders en zusters, lieve vrienden, boven de prediking heb ik staan: de moed niet verliezen. De moed niet verliezen. Het is een behoorlijk aantal jaren geleden toen ik nog in de hervormde kerk zat in Ermelo. Op een avond was er een jeugdwijkavond. En de spreker was een gevangenispredikant. En die vertelde over zijn werk. Het was een boeiend verhaal, maar één ding zal ik nooit vergeten. En of het nou echt gebeurd is of niet, maar hij vertelde net. Hij vertelde over zijn roeping om in de gevangenis aan de gang te gaan. En toen hij daar zo voor de eerste keer was, toen viel hem wat op. Want bij de deuren stond op een gegeven moment, en dat zag hij veel vaker, stonden de letters GG. Nou, dacht hij bij zichzelf, zo zei hij, dat valt hier nog wel behoorlijk mee qua geloof. Want er zijn er veel die horen bij de gereformeerde gemeente. Maar dat is natuurlijk niet zo. GG betekent geen geloof. Maar op die bewuste avond was het ijs gebroken. En kon hij vertellen welke grote dingen de Heere God deed en nog doet in de gevangenis. Mensen die wij misschien wel hebben afgeschreven. Of waar wij liever met een bepaalde boog omheen lopen. Of liever niet in onze gemeente hebben, want ja, wat moet je nou met een veroordeelde? En dat dit onder christenen realiteit is, dat heb ik zelf ondervonden. Ik heb bij Dorcas gewerkt en daar probeerden we geld in te zamelen voor allerlei projecten. En waren de projecten waar kinderen centraal stonden, dan kwam het geld in overvloed binnen. En waren er sociale projecten, bijvoorbeeld waterputten in Ethiopië of allerlei andere dingen. Ook daarvoor kwam het geld wel binnen. Maar was er nou een project wat ging over gevangenen? En dan voornamelijk gevangenen, mannen die ergens in een derde wereldland of een tweede wereldland gevangen zitten, die het niet zo hebben als hier vandaag de dag in de gevangenis, hoewel gevangenen zijn sowieso geen pretje is. Maar als we dan die projecten hadden, dan kwam die geldmeter maar heel moeilijk omhoog. Want ja, je gaat ook niet geven aan een gevangene. En het is maar goed, geliefde broeders en zusters en vrienden, dat de Heere Jezus ons iets anders leert. Want wat wij vandaag hebben gelezen, die brief, een stukje uit de brief van de Efeze, is van een veroordeelde, namelijk Paulus. En misschien zult u wel zeggen, ja, maar dat is anders. Want Paulus zat vanwege zijn geloof in de gevangenis. Hij was in Israël gevangen genomen en hij had zich beroepen op de keizer. En ja, daar zat hij nu, in de gevangenis. Maar wat de omstandigheden ook zijn van iemand die gevangen zit, wij mogen de les die de Heer Jezus Christus ons geeft niet vergeten. En ik vind het zo geweldig mooi dat Paulus schrijft in Titus 2 vers 11, want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. De Efezebrief, geschreven door Paulus rond het jaar 60 na Christus, zoals gezegd in de gevangenis in Rome. En het mooie is, wat we van Paulus zien en wat we ook uit zijn gevangenschapsperiode kunnen weten, is dat hij doorgegaan is, ondanks zijn gevangenschap, met het blijven inzetten voor de evangelieverkondiging. En is dat niet gelijk een les voor ons vandaag de dag? Wij die door allerlei omstandigheden nogal eens denken dat wij niet meer bruikbaar zijn voor God. Nee, het is juist genade van God dat hij ons, ondanks alle omstandigheden in het leven, wil gebruiken om zijn Zoon, Jezus Christus, onze Here, bekend te maken aan de mensen. Door onze levens heen. Het wonderlijke, en ik weet niet of het u is opgevallen in vers 1 van hoofdstuk 3, is dat Paulus zichzelf een gevangene van Christus Jezus noemt. En wij zouden misschien denken dat hij zich een gevangene van de keizer in Rome zou noemen. Maar dat is niet het geval. Hij is gevangene van Christus Jezus. Hij is gevangen, en dat staat boven zijn leven centraal, hij is gevangen om die boodschap, die rijke boodschap van Gods genade uit te dragen. Dat heeft bezit van hem genomen. Paulus heeft een speciale bediening gekregen. We hebben het gelezen in Efeze 3, de eerste 13 versen. In Efeze 1 stond centraal de geweldige zegen van God in de Heere Jezus Christus. In Efeze 2 stond centraal hoe wij deelgenoot kunnen zijn en kunnen worden aan die zegen van God in de Heere Jezus Christus. En nu hebben wij hoofdstuk 3. Je zou misschien zeggen van oké, maar hoe doen we dat dan praktisch? Maar zover is Paulus nog niet, omdat het de Heilige Geest goed gedacht om er nog iets tussen te zetten. Namelijk over datgene wat Paulus mag gaan doen. En als we met elkaar iets dieper nadenken en iets dieper inzoomen op die eerste 13 versen, dan vallen ons bepaalde punten op. Het eerste wat opvalt is dat het wederom gaat, en ik kan er geen genoeg van krijgen, het gaat wederom over de Heere Jezus Christus. Maar liefst 8 keer worden in deze 13 versen wordt de Heere Jezus genoemd of wordt er verwezen naar wat God in hem gedaan heeft. In vers 1 lezen we over Paulus als gevangene van Christus Jezus. In vers 4 lezen we over het geheimenis van Christus. In vers 6 lezen we over zijn belofte in Christus. In vers 8 de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. In vers 9 alle dingen geschapen door Jezus Christus. In vers 11 Gods voornemen gemaakt in Christus Jezus onze Here. In vers 12 in hem, wie is hem? Jezus Christus, hebben wij vrijmoedigheid en toegang met vertrouwen. In vers 12, door geloof in hem. En deze punten kennen, en dan niet alleen kennen met het verstand, maar bovenal het kennen vanuit ons hart, zou ons geweldig helpen om niet te leven vanuit onze oude natuur, maar te leven in onze nieuwe natuur, te leven als een kind van God. Door geloof en vrije toegang om als gevangene van Christus in het leven te staan en in verwondering te schitteren als lichtje van alles wat God in Christus heeft gedaan. En die schittering, dat lichtje zijn, lieve broeders en zusters, dat is juist in deze tijd zo hard nodig. Omdat in heel veel levens er geen schittering meer is. Ja, misschien wel een schittering die even te zien is, maar daarna weer snel uitdooft. Maar wij mogen schitteren. Een licht zijn, niet uit onszelf, maar door hem en in hem onze Heer Jezus Christus, die ons zo lief en dierbaar is. Dus het eerste punt, en laat het duidelijk zijn, het gaat om de Heer Jezus. Het tweede punt waar we bij stilstaan, dat is dit geheimenis. En heel vaak, en daar heb ik mezelf ook op betrapt, heel vaak denk ik dan dat het gaat om het geheimenis van de gemeente. Wie dacht dat ook? Ah, dan ben ik de enige. Nou, dat is ook wel eens een keer leuk. Maar dat staat er niet. Dat staat er niet. Er staat niet het geheimenis van de gemeente, maar in vers 4, leest u het maar mee, maar inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus. Het geheimenis van Christus. En natuurlijk heeft dit betrekking op de gemeente. Maar we moeten beseffen dat de gemeente alleen maar bestaat omdat Christus de wil van de Vader gedaan heeft. Omdat Christus de weg gegaan is. Omdat het offer van de Heer Jezus Christus door de Vader aanvaard is. Anders hadden wij helemaal niet bestaan. Dan hadden wij helemaal niet, ja, dan hadden we wel misschien lekker verzameld in de gemeente, maar dan had het helemaal geen meerwaarde geweest met een voetbalclub of met een schaakvereniging. Maar juist dat is zo geweldig mooi. Dat wij als gemeente van de Heer Jezus Christus op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus met elkaar verbonden zijn. Het gaat om het geheimenis van Christus. En daarom is het zo goed om niet steeds onszelf naar voren te duwen, of de gemeente naar voren te duwen, of naar boven te duwen, of naar welke plaats te duwen ook, maar altijd de Heer Jezus als eerste benoemen. En dan mogen we weten dat wij in Hem zijn ingesloten. Dat wij bij Hem horen. Het gaat om Hem. En het is ook niet zo dat dit geheimenis hoofdzakelijk gaat over het feit dat Jood en Heiden één zijn geworden. Dat hebben we natuurlijk behandeld in Efeze 2 vanaf vers 11. Dat staat er bij mij ook boven. Jood en Heiden één in Christus. Maar daar gaat het geheimenis ook niet alleen maar over. Dat ze één zijn geworden in het lichaam van de Heer Jezus Christus. Dat, let wel, dat is wel voor die tijd, is dat wel een hele openbaring geweest dat Jood en Heiden één zijn geworden. Helemaal voor die tijd was het helemaal niet denkbaar. Dat is echt het werk van de Heilige Geest geweest. God heeft door de Heilige Geest zo duidelijk laten zien. Maar de Joden niet alleen, maar ook de heidenen. Beiden zijn één in Christus. Wanneer we daarbij zouden blijven steken, zouden we nog niet ten volle het geheimenis hebben besproken. Het allergrootste punt van dit geheimenis is namelijk dat Jood en Heiden deel hebben gekregen in het lichaam van de Heer Jezus Christus en dat Hij het hoofd is en wij het lichaam. Dat is het allergrootste geheimenis. En dat zegt Paulus ook, als we verder lezen in de Efezebrief in hoofdstuk 5 vers 32, dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en zijn gemeente. Efeze 5 vers 32. Dat moeten we begrijpen, broeders en zusters. Het geheimenis van Christus. En wij zijn deel geworden aan dat geheim. Dan gaan we naar het derde punt. Het derde punt, en dat is ook goed om te benoemen, is hoe Paulus omgaat met wat hij mag doen. De grote apostel Paulus, die wel de apostel voor de heidenen wordt genoemd, zegt dat hij slechts een uitdeler is van de genade van God. En u kunt dat slechts lezen in vers 7, waarvan ik een dienaar geworden ben. Of in vers 8 staat het, mij de allerminste van alle heiligen. Paulus is helemaal niet bezig met zichzelf, met zijn roeping en wat hij mag zijn of hoe hoog hij staat in de gemeente die pas is ontstaan of wat zijn status is of wat zijn aanspreektitel is. Niets van dat alles.
Het enige wat hem zo diep in het hart raakt, is dat geheimenis. Wat een eeuwig raadsbesluit is van God. Wat God al vanaf eeuwigheid had besloten. En aan hem Paulus heeft bekendgemaakt. En dat hij door mag vertellen wat dat inhoudt voor iedereen die gelooft. En ik hoop echt dat ook wij hier zo van zijn doordrongen. Het gaat niet in eerste instantie om onze roeping, om mijn roeping. Of wat wij mogen doen. Ook in de kerk, in de gemeente. Maar dat het in eerste instantie gaat over dat we diep geraakt worden. Van binnen zo geraakt worden door datgene wat God heeft gedaan. Door die goddelijke boodschap. Dat die goddelijke boodschap van genade ons als het ware gevangen neemt. En dat wij een gevangene van Christus mogen zijn. En dat, broeders en zusters, is werkelijk leven. En op die manier komt onze roeping tot leven. En kunnen we die roeping vervullen met blijdschap. Hoe maak ik dat nou praktisch? Nou, stel broeder Piet. En niet de broeder Piet die hier zit. Maar gewoon broeder Piet. Hij heeft een taak om voor te gaan in de dienst. En hij ziet dat als zijn roeping. En daar is hij ook volop mee bezig. Er zit wel een bepaald stresslevel in. En je ziet dat hij er ook niet ten volle van kan genieten. Hij vervult een bepaalde rol. En wil een bepaald gezag uitstralen. Omdat sommige mensen hem dat ook geven. Hem als het ware op een voetstuk plaatsen. Het kan best zo zijn dat hij zijn taak of roeping om te spreken heeft vastgepakt. En dat hij het naar zichzelf toe heeft gehaald. En dat hij daar alleen maar mee bezig is. En niet werkelijk beseft wat de boodschap is die hij mag brengen. Verstandelijk is de boodschap helder. Maar in het hart is de boodschap niet begrepen of beleefd. Weet u, lieve broeders en zusters, daarom ben ik ook zo bang om op zo'n krukje te komen te staan. En zullen we afspreken dat als u merkt dat ik op zo'n krukje kom te staan, dat u dat krukje onderuit schoffelt? Want dat wil ik niet. Het gaat niet om mij of om mijn roeping. Het gaat om die geweldige boodschap die God heeft gegeven. En dit punt is ook echt zo geweldig mooi voor gemeenteopbouw. In het werk van diakonessen, van kosters, van de muziek, van de kinderdienst, van de bloemendienst, van koffieschenkers, etcetera. Laten we met elkaar werken aan dat feit dat we vol zijn van de boodschap die we mogen uitdragen in al onze taken die we mogen uitvoeren. We mogen helpen om uitdelers te zijn van Gods genade. En wees daar maar onder de indruk. Wees daarvan maar onder de indruk. En als we gaan nadenken over de taak dat wij in alle nederigheid naar God toe uiten. Heer, wat een voorrecht. Om dit te mogen doen. Voor u. Een vierde punt. Waar we bij stilstaan. Dat is vers 10 en 11. Opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekend gemaakt zal worden. Volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. Op zo'n punt. Het is goed om daar even bij stil te staan. En zo'n tekst, daar moet je echt op herkauwen. Die moet je een paar keer lezen om daadwerkelijk te begrijpen van wat staat er nu. Nou, laten we een poging doen. En dan stellen we de Bijbel wat vragen. Wat wordt er gedaan? Wat wordt er gedaan? Nou, zoals we hebben gelezen in vers 10 aan het eind, dat er iets bekend gemaakt zou worden. Dus er wordt iets bekend gemaakt. En dan zou je de volgende vraag kunnen stellen, door wie wordt er iets bekendgemaakt? En het staat er ook in, door, in vers 10 aan het begin, door de gemeente. Dat zijn dus allen die de Heere Jezus hebben aangenomen en die mogen weten dat ze verzegeld zijn door de Heilige Geest tot de dag van de verlossing. En dat in deze tijdsperiode tot de opname van de gemeente. Tussen twee haakjes, mag jij weten. dat je kind van God bent. Als we het hier hebben over de gemeente, dat God iets bekend maakt door de gemeente, is dat een cruciale vraag die we elkaar ook vanmorgen moeten en mogen stellen. Ben jij ervan bewust dat je mag delen in deze geweldige genade? God wil het u geven, God wil het jou geven op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus aan het kruis op Golgotha. Daar is het nodig dat jij het oude leven aflegt aan de voet van het kruis om nieuw leven te ontvangen. Nogmaals, door wie wordt het bekendgemaakt? Door de gemeente. Maar wat wordt er dan bekendgemaakt? Er staat de veelvuldige wijsheid van God. De MBG schrijft de veelkleurige wijsheid van God. En weer een andere vertaling zegt de veelvoudige wijsheid van God. Zoals gezegd, het is een raadsbesluit van God geweest om een gemeente te verzamelen. Uit Jood en Heiden als bruid voor zijn zoon Jezus Christus. Hierin heeft God niet zomaar gehandeld uit almacht, maar ook vanuit zijn volkomen gerechtigheid. En dat handelen van God om die gemeente te verzamelen, heeft hij ook gedaan overeenkomstig zijn volmaakte wil. Met eerbied gesproken, hij handelt vanuit het ene principe in totale harmonie met het andere principe. Daarin zie ik gelijk een levensgroot verschil met mij als mens. Ik wil nog wel eens handelen uit liefde en dan vergeet ik de waarheid recht te doen. Of dat je handelt uit een bepaald rechtvaardigheidsgevoel, maar daarin de zachtheid verliest. Maar bij God is dat niet zo. Bij God is dat niet zo. In hem is geen enkel conflict in zichzelf te vinden. En het eeuwige raadsbesluit, daarvan mogen we weten dat het een volmaakt raadsbesluit is geweest. Iets wat hij volmaakt heeft besloten in zichzelf. Vers 11 schrijft het, volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. En aan wie wordt het dan bekendgemaakt? Er staat in vers 10. In vers 10 staat aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten. Dat zijn de engelen en demonen. De geesten die hem dienen, nu, ook op dit moment. En de geesten die van hem zijn afgevallen, met een eeuwige val. Dat is de Satan met zijn trawanten. En door de gemeente wordt die engelen en demonen worden telkens geconfronteerd met de veelvoudige of veelkleurige wijsheid van God. Dat is wat? Hoe wij zijn in Christus, niet in onszelf, niet als baptistengemeente. Nee, hoe wij zijn in Christus, dat wordt bekendgemaakt, geproclameerd in de hemelse gewesten voor alle engelen en demonen. En die worden continu geconfronteerd met Gods wijsheid. Met zijn veelkleurigheid. Nou ja, voor de engelen zal dat hen aansporen om nog meer in die lofprijzing te vallen. Zoals Openbaring 5 vanaf vers 11 dat zo mooi schrijft. En zoals het ook in het evangelie staat, dat als één zondaar zich tot hem bekeert, dat er blijdschap is in de hemel. Dat er blijdschap is bij de engelen. Maar voor de Satan, en dat moeten we goed weten, voor de Satan en de rest van de demonen zal het betekenen dat ze nog meer in vijandschap zullen ondernemen om alles wat met God te maken heeft. En alles wat met zijn schepping te maken heeft. Om dat proberen te verwoesten. Zijn naam is niet voor niets de boze. Of de mensenmoordenaar. De vader van de leugen. De verderver. De vorst van het rijk van de duisternis. Snapt u, geliefde broeders en zusters, waarom het zo nodig is om te zeggen dat alles wat betreft de gemeente van de Heere Jezus Gods werk is. Als het ons eigen werk zou zijn, dan zou de Satan, de wereld en ons eigen vlees ons continu aanvallen. Als wij denken dat wij allerlei werk vanuit onszelf voor God kunnen meenemen, dan moeten we beseffen dat het bij God aankomt onder een grote, één grote aanklacht. Want al ons werk uit onszelf gedaan is niet vol voor God. Maar weet u wat ik zo mooi vind? En dat geeft me zoveel blijdschap en zoveel vrede. Want wij hoeven niet aan te komen vanuit onszelf. Maar wij mogen bij hem aankomen in Christus. En het is niet zozeer een pijniging. Als wij in Christus bij hem komen, is het niet een pijniging voor onszelf. Maar is het een pijniging voor de duivel. En voor allen die bij hem horen. Omdat wij mogen gaan in de belofte die God, die de Heer Jezus Christus zelf heeft gegeven. In Matteüs 16 vers 18. En ik zeg u ook dat u Petrus bent. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Hoort u? Ik zal mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel, hoe fel ze ook zijn, ze kunnen niets uitrichten. De Satan weet dat hij niemand kan trekken uit de gemeente van de Heer Jezus Christus. Let op, ik zei uit de gemeente van Christus. Ik zei niet uit de kerk. Ook niet uit een groep. Dat kan wel. Maar het gaat om het van Christus zijn of het in Christus zijn. Maar nu de vijand van Christus weet dat hij niets kan uitrichten tegen de gemeente, heeft hij een andere list verzonnen. En dat moet ik wel zeggen, en dat zeg ik ook met een diepe en echt een grote droefheid. Want die list van Satan, waar hij nu mee bezig is, daar vallen heel veel mensen voor. Heel veel kinderen van God. Dat de gemeente, dat ze niet beseffen. Dat de gemeente niet beseft, niet ten diepste beseft, maar zich ook niet uitstrekt om te zien wat ze in Christus hebben ontvangen. En wie ze in hem mogen zijn. En hoe ze voor hem mogen leven. En door dat kwijt te raken, stralen we niet meer van blijdschap en vreugde. En is er het voor velen een eigen werk geworden, berust op gevoel, op emotie, misschien wel op veel tranen. En velen verzuimen bijeenkomsten of verzuimen om taken op te pakken, omdat de beredenering waarom je zou gaan of iets zou oppakken, is komen te liggen rondom het eigen ik. En niet meer rondom dat geweldig, bijzondere, genadige werk wat God in Christus voor ons heeft gedaan. En ook in onze gemeente hoor je dat soort dingen wel terug. En daarom is het zo goed om elkaar te bemoedigen. Om de moed niet te verliezen. Om vol te houden. Om op Christus te zien. We hebben de coronatijd gehad. En velen vragen zich vertwijfeld af, hoe moet het nu gaan met de kerk? Hoe moet het nu gaan, ook met deze gemeente? En hoe moet het nu gaan met de jongeren? En hoe moet het nu gaan met? Oh, er ligt zo'n diepe zekerheid in de Heer Jezus Christus, dat hij niemand uit zijn gemeente verloren laat gaan. Geen enkel lid uit dat lichaam wat door God gegeven is aan de Zoon, kan geamputeerd worden. Het kan gewoon niet, het is onmogelijk. En daarom, God gaat door. Romeinen 11 vers 29 zegt het zo, want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Ja, in eerste instantie is dat voor het volk Israël, maar daarin zien we wel wie God is en hoe hij handelt. En daarom, verlies de moed niet. Zie af van onszelf. Zie op naar Christus. Bid, smeek God of hij dat geweldige werk wat Christus heeft gedaan aan het kruis van Golgotha, dat hij dat zo uit wil werken in onze harten. Dat we niets anders kunnen dan hem prijzen, hem loven tot in eeuwigheid. Wat voor verdrukking er komt, ik weet het niet. Gaat de verdrukking komen? Ja. Maar wij verliezen de moed niet. Want onze moed ligt niet in onszelf, maar in hem die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Christus was in het verleden en is in het heden en zal tot in eeuwigheid dezelfde blijven. Amen.
Heere God, trouwe Vader in de hemel. U heeft zo ons danken gehoord. En we kunnen wel een eeuwigheid doorgaan om u te danken. Voor alles wat u gedaan hebt. Woorden schieten tekort. U kent ons hart. Laat het zo zijn, Heer. Dat het danken in ons leven niet ophoudt. Omdat we beseffen wat u in genade hebt gedaan. Dank u, Heer, voor de vrijheid waarin we mochten samenkomen. Dank u dat u door uw Heilige Geest en uw woord hier aanwezig bent. Dank u voor het offer. Dank u voor de verbondenheid. Dank u voor alles. Amen. We gaan nog een lied met elkaar zingen tot slot. En dat is opwekking 407. O Heer mijn God, couplet 1 en 2. Dan bidden we om een zegen. Daarna de zegen zijn de korte mededelingen. En dan het slotcouplet van opwekking 407, het derde couplet. Eerst 1 en 2, dan de zegen, dan de korte mededelingen en dan couplet 3. En indien mogelijk doen we dat staande. Zusters, we mogen van hier gaan en met ons dragen de zegen van de Heer om ook zelf tot een zegen
te zijn. Totdat de Heer Jezus komt. En wij hem zullen zien die ons zo lief en dierbaar is. Ga en ontvang en leef zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God onze hemelse Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u ons allen. Halleluja. Amen.